Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Moskou is 5 dagen na de terreuraanslag op de concertzaal nog in diepe rouw. Inmiddels is alom bevestigd dat de Islamitische Staat achter de aanslag zit, maar president Poetin houdt vol dat Oekraïne en het Westen ook een rol spelen. Correspondent Eva Kukier legt uit waarom Poetin dit doet en hoe hij de aanslagen zelfs in zijn voordeel kan omdraaien.
Vijf dagen na de grote aanslag op een concertzaal aan de rand van Moskou is de hoofdstad van Rusland en heel Rusland nog steeds in rouw gehuld. Er zijn allerlei bijeenkomsten afgelast. Op de billboards in de stad worden kaarsen afgebeeld, een soort herdenkingskaarsen. Op heel veel plekken zie je ook bijvoorbeeld billboards met kraanvogels. Dat is een teken van rouw. Je ziet op straat heel veel bloemen, zeker natuurlijk bij de concertzaal zelf die getroffen is en die helemaal bijna is afgebrand. Je ziet heel veel knuffels en kaarsen. Mensen zijn daar dag na dag gekomen, ook met kinderen, om hun, om hun medeleven, hun onbegrip te betuigen en ook om hun ontzettende angst te delen natuurlijk met andere mensen. Dus overal zie je tekenen van wat er is gebeurd. Maar naast die intense rouw voor de slachtoffers van de aanslag zitten Russen met ontzettend veel vragen. Ze weten nog steeds niet precies wie de aanslag heeft gepleegd, hoe dit heeft kunnen gebeuren, hoe het kan dat er zo ontzettend veel mensen zijn doodgeschoten. Al die dingen zijn voor Russen nog steeds onduidelijk. De onduidelijkheid werd gevoed door het feit dat president Poetin ontzettend lang wachtte met een reactie, ontzettend lang wachtte met condolences overbrengen aan de bevolking. Vervolgens kwam hij op zaterdag met een hele opmerkelijke verklaring. Hij legde de link met Oekraïne en met het Westen die achter deze aanslag zouden zitten. Terwijl de Islamitische Staat al meteen na de aanslag op vrijdagavond de verantwoordelijkheid had opgeëist. De aanslag komt bovendien op een bijzonder moment, want nog maar een week geleden heeft Poetin zich laten verkiezen in fraudeleuze verkiezingen, waarbij hij zichzelf een nieuwe 5e termijn heeft verzekerd van nogmaals 6 jaar waarbij hij aan de macht kan blijven. De vraag is nu hoe hij deze verschrikkelijke aanslag in zijn voordeel kan gaan gebruiken, hoe hij daar politieke munt uit kan slaan. En of dit toch eventueel ook een deuk gaat opleveren in zijn reputatie.
Eva, een vreselijke terreuraanslag in een concertzaal in Moskou. Kan jij ons nog eens meenemen? Wat is er vrijdagavond precies gebeurd daar?
Vrijdagavond was er een groot concert gepland van een bekende Russische rockband in de Crocus City Hall. Dat is een heel groot concertzaal aan de rand van Moskou in een voorstadje. Dat heet Krasnogorsk. Dat de hele concert was uitverkocht. Meer dan 6000 tickets waren verkocht. En mensen waren net bezig daarheen te gaan. De zaal die raakte vol.
Breaking news out of Russia. State media there reports a group of at least 3 armed men opened fire inside a concert hall in the Moscow region. We're just learning about this. It happened inside Crocus City Hall, where a music group was about to perform.
Toen 4 mannen binnenkwamen en gewoon in het wilde weg om zich heen begonnen te schieten. En mensen doodschoten die nog niet eens binnen waren, of tenminste nog niet in de zaal zelf waren. Ook in de zaal werd er geschoten. En op deze manier zijn er 139 mensen, zover we nu weten, vermoord. 1 persoon is zelfs de keel doorgesneden. En er zijn meer dan 150 gewonden op dit moment. En nog een heleboel mensen zijn vermist. De hele schietpartij duurde maar 20 minuten. En daarna ontstond er ook nog een hele grote brand. En vervolgens is een deel van het dak ingestort. En ja, het is heel erg duidelijk dat zowel de beveiliging niet goed heeft gewerkt, als wel de brandblussystemen van het pand. Het duurde best wel lang voordat de veiligheidsdiensten ter plaatse waren. Dan hebben we het over natuurlijk over de politie, maar ook in Rusland over de Nationale Garde. Dat is een elite-eenheid van het Kremlin. De OMON, dat is de oproerpolitie. Dat zijn allemaal eenheden die meteen paraat zouden moeten staan. En die kwamen pas na dik een uur ter plaatse. En toen waren de verdachten al vertrokken. Vervolgens eist de Islamitische Staat de aanslag op via Telegram, via hun kanaal Amak, waarin ze stelden dat zij de aanslag hadden gepleegd, maar verder geen extra bewijs daarvoor leverden. Dat kwam pas de volgende ochtend. Toen kwam IS met beelden die door de daders zelf zouden zijn gemaakt van die schietpartij, waarin je ziet hoe zij mensen met automatische geweren doodschieten.
Dus die aanslag was vrijdagavond. Die daders wisten te ontkomen, zei jij. Toch hebben ze ze redelijk snel weten te pakken daarna.
Ja. De daders wisten op vrijdagavond te ontkomen. Dat deden ze in een auto. Ze hebben op de een of andere manier snel Moskou kunnen verlaten. Reden richting het zuiden en werden aangehouden op een gegeven moment in de buurt van Bryansk. Dat is een stad die niet heel erg ver ligt van de Wit-Russische grens. En ongeveer 140 kilometer van de Oekraïnse grens. Vervolgens kwamen er behoorlijk angstaanjagende filmpjes naar buiten van de arrestatie van die vier mannen. Onder andere een van hen werd in een bos aangehouden, volledig tot moes geslagen, zijn oor afgesneden. Dat oor werd vervolgens in zijn mond gestopt. Echt verschrikkelijke beelden. En daarna wordt hij ondervraagd, echt hevig bloedend en op zijn knieën op een bospad. Een andere man, ook helemaal in elkaar geslagen, ligt al in het ziekenhuis. Als hij wordt ondervraagd:
What did you do in Krokus? I was shooting. You were shooting who? Why?
Hij spreekt niet eens Russisch en hij moet communiceren via een tolk. Twee andere aanslagplegers zijn ook gepakt. En de vier mannen zijn inmiddels voorgeleid. Het zijn alle vier burgers van Tajikistan. En inmiddels hebben ze verklaard dat zij dus betrokken waren bij de aanslag. Volgens de Russische inlichtingendienst FSB zijn de vier mannen die zijn aangehouden direct betrokken als schutter bij de aanslag. En zijn er in totaal 11 mensen tot nog toe gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie ervan.
Hey, en Eva, jij zei dat IS de aanslag heeft opgeëist en dat dat ook bevestigd is. Wie zijn dat? Wie zijn deze IS'ers?
De aanslag is opgeëist door een Afghaanse tak van Islamitische Staat. Die staat bekend als ISK, dat is de Islamitische Staat Khorasan. Die is in 2015 opgericht als een afsplitsing van de Taliban. En zij staan bekend in ieder geval als veel extremer en radicaler en fundamentalistischer dan andere groeperingen. Het gebied waar ISK actief is, is vooral in Centraal-Azië en werft leden in Afghanistan, maar ook in Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en in het huidige Iran, waar ze begin dit jaar ook een grote aanslag hebben gepleegd bij de begrafenis van de door de VS geliquideerde generaal Qasem Soleimani. Islamitische Staat kennen we natuurlijk van een aantal jaar geleden, toen ze ontzettend veel terreur zaaiden en een kalifaat oprichtten in het Midden-Oosten, in Syrië en Irak. Dat uiteindelijk is vernietigd en daarna is die organisatie ondergronds gegaan. ISK heeft eerder ook aanslagen proberen te plegen op andere plekken. Ook in Europa zouden zijn aanslagen zijn verijdeld en dus ook in Rusland.
Ja, want ze hebben nu een aanslag in Rusland gepleegd. Is te zeggen waarom ze Rusland als doelwit hebben uitgekozen?
Er is natuurlijk nog heel weinig bekend ook over de precieze betrokkenheid van ISK. Maar deze organisatie heeft absoluut redenen om een diepe haat te koesteren tegen Rusland en Rusland als doelwit te kiezen voor aanslagen. Rusland voert al 25 jaar een keiharde strijd tegen islamitisch terrorisme op eigen bodem. Daarnaast voerde het zowel in de jaren 90 als in 2000, precies de periode waarin Poetin aan de macht kwam als president, twee echt bloedige, genadeloze oorlogen in Tsjetsjenië. Een deelrepubliek die zich wilde afscheiden van Rusland en waar islamitische opstandelingen aanslagen pleegden en streden tegen het Russische leger. Dat waren verschrikkelijke oorlogen waar ontzettend veel onschuldige burgers bij zijn omgekomen. En die leidden tot een reactie van de Tsjetsjeense separatisten die over 25 jaar allerlei aanslagen hebben gepleegd in Moskou. We kennen de grote gijzeling van het Dubrovka Theater in 2002 in Moskou, waarbij heel veel mensen zijn omgekomen.
The theater's house camera captures the first startling moments of what will turn out to be a four-day siege. A masked man shooting wildly into the air. The 850 theatergoers don't know whether it's part of the show or something else.
De gijzeling van de school in Beslan in 2004.
For three grim days in 2004, a chaotic and bloody drama played out on the world's TV screens. Chechen separatists had taken more than 1,000 people hostage at a school in Beslan.
En er waren verschillende zelfmoordaanslagen in de Moskouse metro, ook in Sint-Petersburg in de metro. Dat was pas in 2017. En daarnaast een hele grote reeks van kleinere aanslagen die veel minder in de media zijn geweest, maar waarbij wel ongelooflijk veel slachtoffers zijn gevallen. En vanaf 2015 begon Rusland zich bemoeien met de oorlog in Syrië, waar president Assad nog steeds een keiharde oorlog voert tegen zijn eigen bevolking. En Rusland is degene die samen met Iran Assad in het zadel hield. Daarmee is ontzettend veel moslimbloed ook weer vergoten door Russische handen. Ja, en dat zorgt natuurlijk voor enorme wraakgevoelens in een heel groot deel van de islamitische wereld.
Ja, dus die aanslag van afgelopen vrijdag, ja, die past eigenlijk in een langere reeks islamitische terreur in Rusland, zou je kunnen zeggen. Zag nou niemand deze aanslag aankomen?
Ja, zeker wel. Het is zelfs zo dat Rusland werd gewaarschuwd door de Amerikaanse inlichtingendiensten voor een mogelijk op handen zijnde aanslag. Dat was al begin maart. Rusland heeft daar toen een beetje op gereageerd in die zin dat de FSB, de inlichtingendienst, bekend maakte begin maart dat ze een aanslag zouden hebben verijdeld van diezelfde ISK-strijders die een aanslag zouden hebben willen plegen op een synagoge in Moskou. Maar Poetin heeft die waarschuwing toch onvoldoende serieus genomen. Sterker nog, hij heeft ze eigenlijk afgewimpeld en afgedaan, ja, als westerse angstzaaierij. En ja, heeft daar dus gewoon helemaal niet goed op gereageerd.
Dus er waren aanwijzingen dat ISK hierachter zou zitten, ook al op voorhand. Na afloop heeft ISK die aanslag ook gewoon geclaimd. En toch komt Poetin met een verhaal waarin hij de schuld bij Oekraïne probeert te leggen. Hoe zit dat?
Het is een bijna onnavolgbaar verhaal. Poetin die deed na de aanslag bijna 20 uur het zwijgen toe. Hij heeft niks naar buiten laten komen. Tegelijkertijd weten we dat hij wel ruggespraak hield met zijn vertrouwelingen. Hij heeft ook contact gehad met de Wit-Russische president Alexander Lukashenko. En dat is heel erg tekenend voor Poetin. Altijd in een crisissituatie, als er iets onverwachts gebeurt, waarbij je eigenlijk een directe reactie van het staatshoofd verwacht, ja, zie je dat Poetin van de radar verdwijnt. Dat hij heel veel tijd nodig heeft om zijn reactie te bepalen. En nu zagen we dat hij ineens, ja, met het verhaal kwam dat Oekraïne betrokken zou zijn, of dat het spoor naar Oekraïne leidt. Dat is natuurlijk opmerkelijk dat hij dat doet, omdat IS de aanslag heeft opgeëist, ook filmpjes naar buiten heeft gebracht. Er zijn mannen gearresteerd die door IS zouden zijn geronseld. En toch blijft Poetin dat verhaal vasthouden dat Oekraïne erachter zou zitten. We zagen maandagavond dat hij het verhaal toch iets had aangepast. Hij erkende nu weliswaar dat er islamitisch terrorisme had plaatsgevonden. Dat er een islamitisch spoor is. Maar vervolgens verbond hij dat toch weer met Oekraïne. En suggereerde hij dat zowel Oekraïne als Westen, ja, hierbij betrokken zouden zijn geweest. En dat zij die terroristen zouden hebben geholpen om te ontsnappen naar Oekraïne. Wat echt onmogelijk is, want dat frontgebied zit helemaal dicht. Dat zit helemaal vol met FSB'ers, Russische intelligence mensen. Dus daar kun je helemaal niet zomaar doorheen breken. Dus dat verhaal klopt al niet. Wat Poetin zei, is dat de vraag, ja, voor hem is.
Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима.
Wie profiteert hiervan? Deze gruweldaad kan slechts een schakel zijn in een hele reeks pogingen van degenen die sinds 2014 in oorlog zijn met ons land door toedoen van het neonazi-regime in Kiev. En dat was eigenlijk zijn laatste boodschap. En ja, daar zie je aan dat hij dus alles in het werk stelt om die kronkel te maken die voor ons heel moeilijk te volgen is, dat Oekraïne hierbij betrokken is.
Ja, want welk belang heeft Poetin daarbij, bij zijn versie van de werkelijkheid?
Nou, Poetin heeft net verkiezingen erop zitten. Hij is opnieuw, heeft zich opnieuw laten herkiezen. Daarbij is Rusland natuurlijk in oorlog met Oekraïne. Oekraïne geldt in Rusland, in de propaganda, media en alles wat het Kremlin naar buiten brengt als de grote vijand, geholpen door het Westen. die alles in het werk stellen om Rusland te ondermijnen, kapot te maken, te vernietigen. Dus dat hier ineens islamitische terroristen om de hoek komen, dat komt niet goed uit in het verhaal van het Kremlin, in het narratief wat zij hun eigen bevolking voorhouden. Het is natuurlijk ook een blamage voor Poetin. Hij heeft de afgelopen jaren gigantisch veel geld gepompt in de veiligheidsdiensten. Hij vertelt de bevolking de hele tijd dat ze nergens bang voor hoeven te zijn. Er zijn 350.000 mensen in dienst bij de FSB. Dat is nog maar een deel van het veiligheidsapparaat. Hoe kan het dan, in godsnaam, dat ze dit niet hebben gezien? Zeker als ze dus waarschuwingen hadden vanuit westerse hoek dat er een aanslag mogelijk gepleegd zou kunnen worden. Dus de grote vraag is waarom het gigantische veiligheidsapparaat van Poetin hier niet op heeft gereageerd. Poetin komt nu met een hele onwaarschijnlijke verklaring. Ja, en dan kom je op een heel belangrijk punt van Poetins manier van regeren. De manier waarop hij dat land bestuurt. Beeldvorming is veel belangrijker dan de feiten. Dus het gaat erom welk verhaal er wordt verteld in plaats van welk verhaal zich werkelijk heeft afgespeeld.
Ja. Hey, en je krijgt ook een beetje de indruk dat Rusland misschien wel zo zijn handen vol heeft aan Oekraïne, dat het daardoor misschien wel extra kwetsbaar is voor dingen die daar niks mee te maken hebben, voor IS in dit geval. Hoe zie jij dat?
Ja, zeker hebben ze hun handen natuurlijk vol aan Oekraïne en het opsporen van allerlei Oekraïnse saboteurs in het land. Maar ook zijn ze ongelooflijk hard bezig om iedere politieke kritische dissidente stem in het land uit te roeien en uit te schakelen. Ongelooflijk veel politieke tegenstanders zitten vast, journalisten, activisten. Maar ook bijvoorbeeld de LHBT-beweging, die is onlangs extremistisch verklaard. Ja, dus eigenlijk de meeste extremisme- en terrorismezaken worden gevoerd tegen politieke tegenstanders van Poetin in plaats van tegen de echte terroristen.
Ja, dus Poetin doet heel erg zijn best om het verhaal zijn kant op te draaien in de verklaringen die hij geeft. Als die spin aanslaat, kan hij dan ook nog baat hebben bij zo'n aanslag? Ik bedoel, kan hij het op de een of andere manier in zijn voordeel wenden?
Ja, je ziet dat hij daar ook mee bezig is. De afgelopen dagen gingen al stemmen op voor het herinvoeren van de doodstraf. Daarop rust een moratorium in Rusland. Maar steeds meer radicale stemmen die vinden dat die doodstraf gewoon opnieuw moet worden ingevoerd. Dat betekent automatisch ook veel meer repressie en onderdrukking van de maatschappij in Rusland, van dissidente stemmen. Hij kan ook besluiten tot een algehele mobilisatie van het land, zelfs tot een staat van beleg als hij dat zou willen. Ja, daarmee kan hij ontzettend veel nieuwe manschappen oproepen om naar de oorlog in Oekraïne te sturen. Je moet niet vergeten dat net voor de aanslag vanuit het Kremlin de boodschap kwam: wij zijn in oorlog met het Westen. Dat werd voor het eerst werd het woord oorlog gebruikt via de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov. En ja, dat is toch wel een heel belangrijk signaal dat het Kremlin bereid is om nog verder te escaleren. En deze aanslag probeert daarin te gebruiken als een soort element om de bevolking te mobiliseren.
En hoe is de Russische bevolking onder dit alles? Ik bedoel, die hebben die aanslag meegemaakt en die horen allerlei tegenstrijdige verhalen. Wat maken zij hiervan?
Nou, het is voor gewone Russen ontzettend moeilijk om te begrijpen wat er aan de hand is. Alleen al omdat ze leven in een volledig gecontroleerde samenleving waar de staatsmedia gewoon controle heeft op narratief. Dus daar wordt gezegd, het is Oekraïne, het is het Westen. Ja, er waren ook islamisten bij betrokken, maar uiteindelijk moeten we ons voorbereiden op die strijd in Oekraïne. Russische burgers leven vooral in ontzettend grote angst nu. Hen werd altijd voorgehouden, ook recent nog weer door Poetin, dat zij niks te vrezen hebben in eigen land. Dat alle verraders worden opgepakt, zowel van binnen als van buiten. Nu is er een grote aanslag geweest op het meest beveiligde deel van Rusland, in de hoofdstad Moskou. En voelen Russen zich absoluut niet meer veilig en weten ze niet meer van welke kant het gevaar komt.
Ja, toch kwetsbaarder dan ze zelf dachten misschien.
Absoluut, dus je ziet ook dat de oorlog, het gevaar en de dreiging nu van alle kanten komt voor Russen.
Dankjewel, Eva.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Rosa van Toledo, Suzanne Yücel en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.